Dat kan wel eens wat reacties opleveren van wat krijgen we nou. Bovendien is het erg glad ijs, want als ik ga zeggen op welke partij ik stem, heb je natuurlijk gelijk mensen die zeggen van, kan niet maken, weet je wel, dan je moet op een andere partij stemmen. Waarom doen we dat? Ten eerste over 14 dagen bijna, 12 september, over 10 dagen is het verkiezingen. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar naast alle dingen die ik zo meteen ga zeggen van betrokkenheid en dergelijke, vind ik ook wel dat we in een spannende tijd leven. En ik vind het niet leuk dat de wereld zo polariseert. En zeker niet het gooien en smijtwerk wat je van politici hoort. Mensen die in waardigheid ons land moeten leiden. Elkaar voor leugenaars uitmaken en noem maar op. Even moeilijk. En daar moet je toch als christen naar luisteren en toch op een gegeven moment ook je positie in bepalen. En wat doe je? Er is een tweede iets waarom ik erover wil spreken, als volgende. Ik kom uit Kringen, de Pinksterhoek, Evangelische Hoek. En daar was politieke betrokkenheid nou wel het laatste waar je mee bezig hield. Echt zoiets van, dat is niet nodig, want de Heer komt terug. En zeker binnen 10 jaar of zo. Dus waarom zou je je daar nou zo druk over maken? Bovendien werd politiek ook wel vaak gezien als het loslaten alsof God het niet zelf zou kunnen. Dus de mens die toch zijn macht pakt en dergelijke. Dus ik ben niet opgevoed thuis met van we bidden voor ons land of we bidden voor de regering of op welke politieke partij stem je en waarom is die politieke partij beter dan die. Of wat vind je van deze politicus en wat vind je van die politicus. Dan moet je erbij zeggen dat de evangelische wereld ook wel reageerde op het Kuiperiaanse tijdperk van alles moet en de machtslust die ook wel in politiek kan zitten en ook in christelijke politiek. De tijd van Colijn en dergelijke, waar wederdopers en zo echt niet mensen die veilig waren op straat, als ik het zo mag zeggen. En dat is altijd wel meegevallen. Maar ook in onze geschiedenis ken je wel degelijk tijden dat bepaalde mensen die anders dachten dan andere christenen zelfs niet veilig waren in een christelijk land. Dus dat heeft allemaal wel zijn oorzaak. Joke daarentegen komt wel uit een Kuiperiaanse achtergrond, uit de gereformeerde gemeente, waar natuurlijk heel stringent wel de politiek gevolgd werd en dan met name van één partij. En daar stem je op en als je daar niet op stemt dan kan je geëxcommuniceerd worden of dergelijke. Dat was iets dat deed je. Dat werd er bij voorbaat al ingelegd. Onze geschiedenis is wel degelijk een geschiedenis van politiek en godsdienst samen. De antirevolutionaire partij was een godsdienstige beweging die op de Franse revolutie reageerde en wat degelijk heel politiek en bewust bezig was met het koninkrijk. Iets wat wel weer helemaal vervaagd is. En dan ga ik een paar dingen zeggen, maar als je niet weet waar ik het over heb, dan zie je wat je mist. De val van Aantjes bijvoorbeeld, dat een christen ontschaduwd wordt, weet je wel, van zijn schaamte blootgelegd wordt en uit de politiek vertrekt, is een nederlaag voor de christelijke politiek geweest. De ARP was een Kuiperiaanse politieke partij die opgegaan is in CDA en waar je weinig meer van ziet, als ik zo maar zeggen. De schoolstrijd was in 1806, dat we ook christelijk onderwijs wilden hebben. En er is gewoon echt een revolutie voor geweest. En niet zomaar iets. Ons land begint met de 80-jarige oorlog. En op school leerde ik netjes dat een soort vrijheidsoorlog was. Totdat je later de boeken wat beter leest en je leest dat het is een godsdienstoorlog geweest. Heeft alles met de reformatie te maken en dergelijke. Dus je kan wel zeggen, joh, politiek en religie, dat gaat allemaal niet zo samen. En de een wijst de andere kant op dan de ander. Maar je hebt er wel daar degelijk mee te maken. En ik heb wel dingen van het internet geplukt. Opium voor het volk. Heilige doelen. De religie en politieke vormen die in de Europese landen hebben plaatsgevonden. En waar begint godsdienst en waar begint politiek? Dat is ook wel een hele leuke. Was de politiek maar van God los? Is niet te hopen dat dat ooit gebeurt, Loesje. Ja. Dus het is goed om daar eens een tijdje bij stil te gaan staan. Ik wil nog wat eens zeggen, even in de inleiding. Het is pas de laatste decennia dat er onder evangelischen weer betrokkenheid is bij de politiek. En dat die betrokkenheid herleeft. Ik moet wel zeggen dat daarbij wel vaak de sterke nadruk ligt op standpunten. Dus een christen moet voor een politieke partij zijn die tegen abortus is. En voor Israël, dat soort dingen. Dus je komt op hele grote standpunten terecht. Waarbij je, als je alle standpunten die een christen moet hebben, afhankelijk van in welke richting je zit, zou willen verenigen in één partij, dan wordt het nog verrekter moeilijk zo'n partij te vinden. En is dat dan inderdaad de juiste beslissing? Ik zou heel graag, en dat mag je wel weten van mij, ik ben niet zo standpuntachtig. Ik zou veel liever kiezen voor waarden. Welke waarden wil iemand uitdragen? En binnen je waarden zoek je de beste oplossing voor wat mogelijk is. Natuurlijk ben ik tegen abortus, maar de illusie dat je morgen abortus kan afschaffen, daar heb ik ook, geloof ik ook niet in. Dus ik zou veel meer kijken naar wie dragen de waarden van het leven uit en hoe en op welke manier doe je dat. Dus het gevaar met alle politieke partijen die er zijn, en zeker de christelijke partijen, dat daar ook wel een nuance in zit van, gaat het dan om de verdediging van mijn prettige christelijke leven? Of ben je wel bewust bezig met het beter besturen of het land leiden naar iets goeds wat voor het hele land goed is? En moet je veel aandacht geven aan evangelische scholen weer en een tweede scholenstrijd opzetten? Moet je alleen maar bezig zijn met verzet tegen ethische kwesties? Of wat dan ook. En helaas vind ik dus dat er te veel aandacht wordt gegeven aan altijd die standpunten. Dat is natuurlijk ook bij de hele politieke discussie iedere keer het verhaal. Nou, wat gaan we doen? Ik ga het vandaag vooral hebben over bijbelse onderbouwing van je betrokkenheid bij politiek. En Martin, die krijgt van mij de zegen om volgende week te zeggen hoe je dat moet doen en welke keuzes je moet maken. Dus ik heb het vandaag makkelijk. Ik ga lekker met de Bijbel lopen smijten. Dat doe ik anders nooit, dus dat kan vandaag best eens een keertje ertussendoor. Of niet? Grote stilte. Nou, ik mag toch ook wel eens een keer een heleboel bijbelteksten noemen, of niet? Oké, de context. Herstellers en verkiezingen. Wij willen als kerk heel graag herstellers zijn. Die term hebben we wel eens vaker geïntroduceerd, of vernieuwers. We willen graag invloed op de wereld uitoefenen op alle vlakken van de samenleving. Ik denk dat dat een christen is. Maakt niet uit waar je betrokken bij raakt. Een christen wil daar invloed op uitoefenen en ten goede keren. Mits je natuurlijk in kan zien wat het goede is. Maar waar je ook bent, waar je ook werkt, jij hebt het voorrecht om je invloed aan te wenden en het land een goede kant op te sturen. Dus als Church on the Way willen wij graag herstellers zijn. Invloed op de wereld uitoefenen op alle vlakken van de maatschappij. Dat betekent dus ook politiek. En politiek is dus iets waar je sowieso mag. Dus het is je al gegeven. En kan je niet zeggen, ja, mij interesseert dat niet zo gek veel. Of je bent geen hersteller. Dat is dan de keerkant. Nou, vandaag de saaie kant, de Bijbelse onderbouwing. En volgende week de levendige kant, het verhaal en het leven. En de Bijbel heeft veel meer over politiek te zeggen dan je denkt. Vaak denk je van, nou, zo weinig. Totdat je in de Bijbel gaat duiken en je gaat echt lezen. En ook als je de Bijbel eens een keertje door die bril van politiek ziet. Ja, dus als je straks zegt van, Henk, je noemt dat voorbeeld, maar dat is toch niet alleen politiek? Nee, maar dat doen we met een heleboel teksten. Ja, je pakt een bril op, je zegt, hey, dit zijn de issues waar het over gaat. En dan, hey, dan herken je ineens dingen in de Bijbel. Laten we maar eens wat teksten noemen. Romeinen 13, vers 1 tot en met 7 is de tekst die alle reformatorische kerken direct naar voren gooien. Dus daar begin ik dan ook maar mee om het gezag en de politiek inderdaad een plek te geven. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Zeker als je natuurlijk gelooft in een almachtige God die alles stuurt, is dat een makkelijke inkopper. Daar zitten nog wel wat dingen bij, zoals dat erkennen. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Dat is nogal wat. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. Wilt u niets van de overheid te vrezen hebben, doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst voor God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niks. Of voor niets, moet ik dan zeggen. Want ze staat in dienst voor God en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar gezag dus erkennen en dus niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting. Dat is Peter, zeg nou aan, mijn man. Daarom betaalt u ook belasting. En wie staat, er staat wie belasting in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt, belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie u ontzag toekomt, wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Heel lang verhaal. Maar daar zit enorm veel politieke context in. Wel even realiseren, dit schrijft Paulus aan de kerk in Rome in een tijd van keizers zoals Nero. Dus niet in een democratie. Hè? Hier praat hij niet over het CDA of VVD of dergelijke. 1 Timotheus 2 vers 1. Allereerst vraag ik dat er voor mensen gebeden wordt. Dat is wel heel leuk als je dat thuis nog eens een keer nakijkt. 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4, dat eerste woordje. Paulus zegt, het eerste wat je moet doen is. Dat vraagt hij dus. Ik vraag allereerst van jullie dat jullie voor mensen bidden, dat er smeekbeden, voorbeden en dankbeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dus als wij met elkaar bidden voor onze regering, als wij met elkaar bidden voor Rutte en voor Wilders en voor alle leiders die we nu zo vaak met de kop op televisie zien, dan zegt God, dat vind ik leuk. Dat is welgevallig. Bas, dat was je woord vanmorgen. Er zijn zoveel dingen die God fijn vindt, die we met elkaar doen. Dus als je denkt van, ik heb fijn gezongen, nou daar wordt God blij van. Correct, klopt. Als we straks samen bidden voor onze regering, wordt God er ook blij van. En als je aardig voor elkaar bent, wordt God ook blij van. En als je een bemoediging hebt voor iemand, enzovoort. Matteüs 22, vers 21. Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Citaat van Jezus. Ja, maar dat zei hij zomaar om even een antwoord te hebben. Nee, hij deed het ook. En zelfs als die belasting moet betalen, haalt die kunstjes uit, toch? Spreuken 3, vers 27. Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem wel kunt geven. Matteüs 5, vers 13 en 14. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Geldt dat ook voor christenen? Ja, natuurlijk, dat is voor christenen. En zeker voor christenen die ook in de politiek zich willen bewijzen. Ik heb er nog een paar. 1 Petrus 2, vers 13 tot en met 15. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit. En van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen. En om te belonen wie het goed doen. Het is heel leuk. Petrus schrijft dit, hè? Waar heeft Petrus dat geleerd? Want als je de geschiedenis van Petrus leert, nou, die had het niet zo op die Romeinen, hoor. Integendeel. Ik weet de voorval dat hij een of ander zwaard trok. En dat de Heer zei, joh, kappen ermee. En dat hij zelfs genas. En hier is Peter wat rijper en wat ouder geworden en dan schrijft hij dit. Waarbij wij natuurlijk als discipeltjes tegen Peter zeggen, joh, maar hoe deed jij dat dan? En dan zegt hij, ja, dat was niet de makkelijkste les. Spreuken 29, vers 2. Als rechtvaardige heersen is het volk verheugd. Als een goddeloze aan de macht is, jammert het volk. Dus blijkbaar ligt een deel in onze hand. jij en ik kunnen gaan stemmen en wij kunnen wel of niet onze invloed aanwenden om ervoor te kiezen dat rechtvaardigen over ons volk heersen. En de vruchten van zal zijn dat we blij zullen zijn. En het onttrekken kan wel eens een keer een andere kant opvallen. Het is ook een beetje raar om niet te stemmen, om je niet betrokken te maken en toch te verwachten dat God ons zegent in de regering. Dat is een beetje raar. Dat zou bij mij niet kunnen landen. Citaat van Plato. Het loon dat mensen ontvangen wanneer ze niet betrokken zijn bij de politiek is dat ze geregeerd worden door mensen die nog slechter zijn dan zij. Ik vind hem leuk. Of niet? Jullie kunnen er nog niet om lachen, maar ik vind hem wel leuk. Ik bedoel, als je er niet betrokken bij bent, dat noemt hij slecht. Zeur dan ook niet dat als mensen over je gaan regeren die nog slechter zijn dan jij. Dus om je invloed als christen aan te wenden, hé joh, niet doen. Niks openen. Om je invloed als christen aan te wenden, dien je dus betrokken te zijn. En we gaan er vanzelf al een beetje op in. En hoe doe je dat nu? Ik denk dat het allemaal niet zo moeilijk ligt. Tegelijkertijd, en daar wil ik wel een beetje aandacht aan geven. Ik vraag me af of alle televisieuitzendingen die je ziet, inclusief die van Knevelen van der Brink, of dat nou de betrokkenheid brengt die je wenst. Of sticht dat niet nog veel meer verwarring? Is dat een betrokkenheid die ik zoek? En dat is, denk ik, voor een christen een van de meest moeilijke zaken. We horen zoveel en je wordt zo gebombardeerd en het gaat voortdurend over dezelfde zaken die misschien niet eens zo belangrijk zijn. En dan gebeurt daar van alles. En ze trekken aan je gevoel en baseer je daar dan je keuzes op. Dat vind ik een moeilijke. Natuurlijk luister ik ook wel eens, maar ik word er niet zo erg vrolijk van. Integendeel zelfs, het gaat vaak niet over de dingen waar ik ze graag over zou willen horen. Het gaat meestal over het behoud van ons rijke leven. Dat is wat ik 9 van de 10 keer hoor. En dat is natuurlijk het minst interessante wat er is. Of niet? Of is dat voor ons ook het allerbelangrijkste, dat je het monetaire systeem maar in stand moet houden en we moeten toch gezegend worden. Ja, maar Henk, we leven in een crisis. Ja, we leven in een crisis. Maar heb je enig idee wat de tol is van onze crisis in de derde wereld? Heb je enig idee? En als je dat weet, dan zeg je, oeps, voorzichtig aan. Want ik dien een God die niet naar Nederland kijkt, maar naar een hele wereld. En ik heb daar wel eens moeite mee. Ik hoop jullie ook. Dus laten we eens gaan kijken. Wat zijn de dingen? Ik heb 3 punten. De eerste is, je hebt recht om te stemmen. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft, de natie die hij verkozen als de zijne. Nou is niet zo dat je van Nederland kan zeggen, Nederland is het volk van God. Nee, maar jij bent het wel. En jij kiest voor jouw regering. Dus je hebt het recht om te gaan stemmen en dat recht zou ik gebruik van maken. Het is heel goed om te weten van, ik leef in Nederland en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik leef in een land wat heel vaak God gediend heeft, met alle tekortkomingen die we hebben. Maar ik leef gelukkig niet in Afghanistan. Toch? Hebben jullie nooit als kind dat gekke idee gehad? Dat hield mij wel eens bezig. Hoe komt het toch dat ik in Nederland geboren ben en waarom ben ik nooit in India geboren? Weet je wel, vroeger werd het natuurlijk behoorlijk op je gevoel gespeeld met die dikke buikjes en de arme kindjes in India. Daar moest je zilverpapier voor sparen en dergelijke. Nou, je kent het wel. Nou, en dan dacht ik wel eens van, ik heb wel mazzel dat ik in een mooi huis woon en mijn papa en mama het zo goed hebben. En dat is toch ook zo? Je hebt niet een recht om aan deze welstand van de maatschappij, of laat ik dan zeggen, de welstand van onze maatschappij is geen recht wat je hebt. En ik heb er wel eens moeite mee, eerlijk gezegd, van ik weet niet hoe je dat recht moet breien, dat wij 20% van de bevolking van de aarde 80% van alle dingen opeten en verbruiken. En 80% van de wereldbevolking laten zitten met 20%. Ik weet niet hoe ik dat moet verantwoorden bij de Heer. Jullie wel? En dat is niet om een schuld aan te brengen, want ik kan dat morgen niet veranderen. Maar als ik ga stemmen, is dat wel iets waar ik naar kijk. Want ik denk dat de Heer er wel naar kijkt. En ik heb het recht om mijn stem uit te brengen en dus te zeggen van nou, daar wil ik niet wonen. De beeldenstorm en de 80-jarige oorlog heeft wel veel goeds gebracht. Onze hoogconjunctuur komt wel uit die tijd. De Gouden Eeuw enzovoorts. Dat we daar bij andere landen leegplunderen, daar praten we wat minder over. Maar het heeft wel een geschiedenis. En ben ik niet onderdeel van die geschiedenis en moet ik niet mijn best doen dat recht te zetten. Dus misschien is Afghanistan niet eens zo slecht om daar te leven. Heel nuchter dus. Jij leeft niet in Irak, Iran of Afghanistan. En daar wil je ook niet leven. Je leeft ook niet in de 80-jarige oorlog of in de Tweede Wereldoorlog. Maar je bent wel onderdeel van die wereld. En je bent wel degelijk onderdeel van die geschiedenis. En dus heb je een stemrecht. Het feit dat je verbonden bent aan die geschiedenis is dat je stemrecht hebt. En dan moet ik even de dames aankijken. Hoe lang hebben we al stemrecht voor vrouwen in Nederland? Wie weet het? Wat zeg je? Dat is nog maar net 100 jaar, hè? Dat is nog maar net 100 jaar. En er is één partij die gedoogt het stemrecht, hè? Van vrouwen. Laat we eerlijk zijn, als er een partij komt die zegt dat willen we gaan afschaffen, nou dan heb je een rel hoor in Nederland. Maar je hebt ook een heleboel landen waar je geen enkele invloed hebt op politiek. Dus je bent onderdeel van die geschiedenis en dus heb je het recht ook om daar gebruik van te maken. Oké, de volgende stap. Je hebt ook verantwoording om te gaan stemmen. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Dat kan je heel zwart-wit neerzetten. Dus de regering die God heeft, dat is ook de regering die Nederland nu heeft, is dus ook de wil van God. Nee, dat staat er niet. Wij zijn verantwoordelijk om te stemmen. We moeten namelijk onze overheid erkennen. En in het overheid zit ons stemrecht. Dat zit in onze grondwet. En het feit of hoe wij daarmee omgaan heeft invloed natuurlijk op wat er gebeurt. En God erkent ook dat gezag. Ik denk dat de Heer zegt, van, hebben jullie zelf toch voor gekozen? Je gaat toch zelf mee? Dus wij hebben de verantwoording om te gaan stemmen. Al is het maar om het feit dat we een gezegend land zijn en dat je mag gaan stemmen. Dat is ook een verantwoording die je kan oppakken. Je erkent ermee, dit is de regering die over mij regeert. En in die regering heb ik invloed door mijn stemrecht op te pakken en mijn verantwoording op te pakken. Je moet ook oppassen dat je niet denkt, ons land doet het zo goed, wij zijn zo rijk en die Grieken zijn zo slecht of zo. Daar geloof ik allemaal niet zo erg in. Wij zijn niet rijk omdat we het goed doen. De Bijbel zegt, het zijn de genadegaven van God dat we niet omgekomen zijn. En je hoeft helemaal niet ver te kijken, ook in de politiek, om je te realiseren, er hoeven maar een paar verkeerde mensen aan de regering te komen en dat gaat met ons land ook hartstikke fout. Maar meent? Dus ik zoek wel naar mensen waarvoor je bidt van, hier laten dat toch echt goede en integere mensen zijn. Sterker nog, ook onze eigen geschiedenis, ook al zijn we rijk, die kan je niet pochen op onszelf. De grootste rijkdom die we hebben is wel het gevolg van een koloniaal verleden. En het kan best wel zijn dat de Heer zegt, die puinhoop wil ik ook nog eens een keertje rechtzetten. Ik denk dat hij daar wel een klein beetje gelijk in heeft. En wij zeggen, we doen ons best, Heer. We geven 1% aan ontwikkelingshulp. En dan zegt de Heer in de hemel, ik ben zeer onder de indruk. Weet je dat we nu ook een partij hebben die zegt, dat draaien we gewoon terug naar nul. En weet je dat 14% van christenen op die partij stemmen? Weet je dat? Ik word daar stil van. Dus jij stemt op die partij, een partij die zegt van geen enkele cent meer de deur uit naar andere landen. Niks meer. Ja, maar hij is voor Israël. Ja, ik ook. Oppassen. En dat bedoelde ik een beetje met die betrokkenheid, weet je, van horen we wel wat er echt aan de hand is en snappen we het ook. Waar ben ik eigenlijk? Je hebt verantwoording, hè? Erkennen betekent dus ook het systeem erkennen van waarin we zitten en je verantwoording oppakken en ervoor gaan. En dan ook de goede keuze maken. Wie hadden er allemaal verantwoording? Jozef, in het Oude Testament, had de politieke heerschappij in Egypte. Mozes was een ambassadeur van zijn volk. Samuel was een profeet en een volksrechter en die richtte heel koningshuis op. Op het verzoek van het volk. Niet dat dat nou een Godse bedoeling was, maar was wel heel politiek betrokken. Esther, die een heel volk redde van een zekere vernietiging. Daniel, die was topambtenaar in een goddeloze regering. Nehemia bouwde een heel land en voerde opnieuw de grondwet in. En natuurlijk Jezus. Jezus was ook politiek betrokken. Waarom durf ik dat te zeggen? Heel simpel. Jezus was betrokken bij alle facetten van het leven. Alleen bij Jezus is het zo, en daar zit mijn grootste voordeel. Hij is niet te vangen in een politieke partij. Hij is niet te vangen op een uitspraak. Maar dat hij voortdurend betrokken was en voortdurend ook grenzen verlegde, dat is natuurlijk Jezus te voet uit. Wij citeren graag Jeremia 29, vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Het is toch wel goed om eens een keer die tekst eens op te pakken. Jongens, ja, wij bidden veel voor Rotterdam, wij bidden veel voor ons land. Maar er staat iets bij. Er staat, je moet ervoor bidden en je moet je ervoor inzetten. Je moet wat doen. Alleen maar bidden en de stad laten, is maar de helft van de vervulling van de tekst. Dus we moeten bidden voor onze stad, betrokken zijn bij onze stad en dingen doen. Je moet bidden voor je land, betrokken zijn bij je land en dus dingen doen. En dat lijkt me stemmen een kleine moeite, of niet? Oké. Ja. De laatste. Je hebt redenen om te stemmen. En de grootste reden die ik kan verzinnen is deze. Als rechtvaardig heerst, is het volk verheugd. Als de goddeloos aan de macht is, jammert het volk. Met andere woorden, als jij en ik onze invloed aanwenden via ons stemrecht en er komen goede mensen in de regering, dan heeft dat vrucht van vreugde op het volk. En ik weet ook wel, ja, ons land wordt altijd geregeerd door coalities, dus het is altijd maar een beperkte waarheid. Ja, dat is waar. Dat is het nadeel van die democratie. En democratie is niet heilig. Dat is ook maar een regeringsvorm. En we zijn natuurlijk heel bang van een totalitair systeem. En terecht, want de mens is meestal slecht. Maar ik denk als je een dictator heeft die het allerbeste met jullie voor heeft en van jullie houdt en echt goddelijk zou zijn en de Heer zou zoeken, ik weet niet of je dan slechter af bent. Verheiligt dat democratie niet, want dat is ook maar beperkt. En wat is democratie? Ja, ook daar kan je goede van. Churchill die zei, de democratie is de minst slechte keuze van in de politiek. Alle keuzes zijn slecht, maar dit is de minst slechte. Dus het is niet heilig. En dus kom je in die weerwaar terecht. Maar ik denk dat daar gebed vooral de overheersende factor is. Nou, je hebt redenen om te stemmen. Wat zijn nou mijn redenen om te stemmen? En dat is niet omdat ik Nederlander ben en vind dat een bepaalde partij aan de macht moet komen. Ik ben allereerst een christen en ik wil heel graag Gods wil in de regering vertegenwoordigen. Dus ik wil weten wat God zou willen met ons land en dat bepaalt mijn keuze. Meer nog dan mijn portemonnee, hypotheken, wel of niet, noem ze allemaal maar op. Ik ben voor alles een christen. Ik leg ook dadelijk verantwoording af naar de Heer. En ik besef dat we niet in een theocratie leven. Er is één partij die dat hoopt. Ik hoop daar niet op. Want wie bepaalt dan wat Theo werkelijk zegt? En met Theo wordt God bedoeld. Lijkt me moeilijker. Maar ik geloof wel in het systeem wat God ons geeft. En daar je zegen aan wenden. Maar mijn grootste vraag is dan, maar wat zou God nou voor Nederland willen? Wat zou God op zijn hart hebben? En dan zit ik voortdurend met emoties. Heel snel hoor ik de wettische kant van het christendom. Dan ben je tegen abortus, ben je tegen dat en ben je tegen zus en ben je voor Israël. Is dat echt wat God op zijn hart heeft? Ik denk dat dat zeker aspecten zijn die hem wakker houden en die hem bewegen. Maar of de houding waarmee ik dat me aanpak, weet ik niet. Moet ik dat even goed zeggen? Laat ik het even wat hard zeggen, zodat het landt. Ik weet niet of God tegen abortus is. Ik weet wel dat God ontzettend huilt om ieder verloren leven. En dat God bewogen is met iedereen die in zonde leeft. Weet je, het is niet het standpunt, het is de manier waarop je dingen benadert. En dat je redding en herstel zoekt. Dus ik zou er alles aan doen om herstel te brengen op dat soort vlakken. Ethische vlakken, maar ook gewoon de normale grondvlakken. Dus ik weet dat niet precies. Ik weet wel dat ik verantwoording afleg naar God eerst en dan pas naar mijn land. Dus je kijkt altijd iets anders naar de politieke debatten en je kijkt altijd iets anders naar waar gaat het nou eigenlijk om. Ik heb wat politieke debatten gevolgd, meestal niet. Simpel omdat ik mis. Ik hoor het spreken van God er niet in en ik hoor de principes van het koninkrijk er niet in. En dan trek ik me liever terug in gebed en zoek ik de wil van de Heer voor mijn leven en mijn keus. Dus ik heb een vraagje aan jullie. Weten jullie wat er op Gods agenda staat? Wat denk je wat het verlanglijstje van God zou zijn voor de Nederlandse staat? En ik zou het leuk vinden als je groepjes van 3 maakt en daar eens even met elkaar 2 minuten over praat. Wat zou God nou echt belangrijk vinden? En dan bedoel ik niet dat je op die of die partij stemt. Maar hoe zou God naar deze dag kijken dat we gaan kiezen? Waar zou God voor willen? Ik weet dat dat een moeilijke vraag is. Maar maak wel je keuze een stuk scherper. Dus ga je gang, 3 minuten. Ik geef je 3 minuten de tijd. Met 3 personen. 3-3-3 weer. Oké, afronden. Ik wil een paar stemmen horen. Ik wil wat mening horen. Wat voor woorden komen eruit als je zegt van wat zou er op Gods agenda staan? Mag ik een paar dingen horen? Wat hebben jullie besproken? Wat komt er naar boven dat je van dat zonder meer? Wie? Eerlijkheid en gelijkheid. Voor elkaar zorgen. Wat zei jij, Pascal? Dat lijkt me hele simpele, ja. Wie nog meer? God lief hebben boven alles. Die hoort ervoor. Sorry? Wezen en weduwe. Dus de sociale zorg. Kom op, jullie waren druk bezig. Of heb je met de Partij van de Dieren zitten kletsen? Ja. Gerechtigheid, zou dat iets zijn wat God graag op zijn hart heeft?
Herstel van normen en waarden.
Dat is een hele goeie, hè? Balkende is daarmee begonnen. Dat is ook zijn val geworden, denk ik, maar... Spreekt mij altijd wel aan. Jullie zijn wat stil. Ik heb het grote voorrecht dat ik hier lekker alleen kon blijven staan. En jullie kon laten kletsen en daarna jullie lekker overhoren. Maar ik weet het zelf ook niet zo goed. Ik heb nagedacht, wat zou nou op Gods agenda staan? En dan kan je horen zeggen, ik denk, ik vind. En dan komen we natuurlijk met inkoppers terug, hè, van de geboden die we kennen. Dingen die echt waar zijn. En ik denk ook dat Gods hart daar niet ver vanaf zit. Ik weet niet of God echt een agenda heeft van dit moet anders of dat moet anders. Ik weet wel wat een hele mooie tekst is. Jullie kennen de Micha-campagne denk ik wel. In oktober is dat altijd. Wij doen als kerk niet aan mee. Maar die tekst vind ik altijd wel erg goed. En BV-vertaling zegt, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En ik vind de MBV-tekst een hele mooie tekst, want daar kan je makkelijk ja op zeggen. Ja, ja, is goed. Je moet niets anders doen dan recht doen, trouw betrachten en nederig je weg gaan met de Heer. Statenvertaling is wat scherper en komt wat dichterbij. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben. Wanneer we het wel zoeken van een ander, dat te doen. En ootmoedig te wandelen met uw God. Ik heb een paar vrienden in de politiek zitten. En binnenkort hebben we iemand hier die kon spreken, die zit ook in de politiek. En mijn gebed voor hen allemaal is, ik bid de Heer dat ze ootmoedig blijven. Bid ik voor mezelf ook. Maar wat is dat haantjesgedrag bij politiek op televisie toch een vernederende zaak eigenlijk? En kan je daar nou eens de stekker uittrekken en zeggen, ik wil eens kijken van wie en wat. Ik weet niet of dat een advies is en of ik dat wel mag zeggen, maar het is wel goed. Of tenminste, ik doe dat. Ik kijk altijd eerst naar de persoon en dan pas naar de partij. Je stemt ook op een mens. En hoe wandelt hij met God? Zoekt hij deze dingen? Zoekt hij het recht? En ziet hij het grotere plaatje? Recht doen, goede tierenheid liefhebben. Het gaat toch boven alles om je relatie met je medemens. En niet om jouzelf. Dat is wat ik steeds van God terugkrijg. En daar ook naar te kijken. En mijn medemens, dat zijn mijn mede-Nederlanders, mijn mede-Europeanen. Mijn medewereldburgers. Want ik krijg maar niet uit mijn kopie weg dat God naar een iets groter plaatje kijkt dan ik. God heeft deze wereld lief. En hij is betrokken bij deze wereld en hij wil deze wereld herstellen. En ik denk dat we hem erg blij maken als wij als christen Nederlanders daar mee stappen. Dat is wat we willen hier. Die kant willen we op. Het is misschien een goede maatlat om eerst eens even langs jezelf te leggen. Waar zit ik met mijn gedachtes? Waar maak ik me druk om? En vervolgens eens langs politieke partijen te gaan en te zeggen van, laat me eens kijken wat jullie willen. Het allerbelangrijkste is dat wij bidden. Daar wou ik ook mee afsluiten. Ik nog een plaatje? Oké. De Bijbel zegt dat we moeten bidden voor onze regering. Dus we hebben de gebedstijd even overgeslagen omdat we die nu willen doen. Ik zou het fijn vinden om in groepjes van 3 met elkaar te bidden. En ik zou het volgende willen voorstellen. Laten we bidden voor onze huidige regering. Laten we bidden voor alle politieke mensen. En dan hoeven ze niet allemaal op te gaan noemen. Maar het is niet verkeerd om ook voor Wilders te bidden. Absoluut niet verkeerd. Als de christenen in de tijd van Romeinen ook voor Nero baden, dan zijn we nog goed af voor met hem. Valt nog wel mee. Nou, laten we bidden voor mensen die je kent. En het is vooral voor jou en mij als christen goed. Ik ageer wel eens tegen hem, want ik vind het echt hoogst irritant. Maar ik moet dan ook een stemmetje van de Heilige. En Henk, hoe vaak bid je nu voor hem? En die twee moeten wel in balans blijven, anders gaat het niet goed met Hendrik. Weet je wel, ken je dat? Dat is toch mijn verantwoording. Nou, laten we dat doen. Dat geldt voor jullie soms ook wel eens. Hè? We zeggen wel eens wat dingen. Nou, groepjes van 3 maken, laten we bidden voor de regering, laten we bidden voor de verkiezingen. Laten we zeggen, Heer, we bidden boven alles dat rechtvaardige mensen in onze regering komen. Want die zitten misschien wel in alle partijen. Als je op een bepaalde partij stemt, wil dan niet zeggen dat iedereen rechtvaardig is. Dat maakt het ook zo ondoorzichtig. Maar we kunnen er wel voor bidden. Zullen we dat doen? Groepjes van 3. Als je klaar bent, kan je koffie gaan drinken. Tenzij ze achteraan staan te bidden. Oké, ga je gang.